Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters. Ik zet even de microfoon wat naar achteren, want anders maak ik hem denk ik dadelijk van tafel. We willen met elkaar vanmiddag nadenken over Psalm 111. Wilt u dat met mij opzoeken? Psalm 111. Het is vandaag Vaderdag. Nou, de vaders onder ons, zoals ik er ook een ben, hebben dat gemerkt. En ik dacht, het is ook misschien wel heel toepasselijk om vanmiddag God de Vader te eren. Ten slotte, als het Vaderdag is, dan is het geld dat zeker voor de Heere God zelf. Hij die in Christus Jezus onze God en Vader wil zijn. En wat is er dan machtiger om over na te denken wie hij is. En dat doen we dan aan de hand van Psalm 111. Voor degene die geen bijbeltje bij zich hebben, er zijn nog wat bijbeltjes daar achter in de zaal. Dus voel u vrij om daar nog eentje te halen, want het is denk ik wel heel goed om met elkaar deze psalm te lezen en ook straks bij de overdenking daarvan uw bijbeltje bij de hand te hebben. Psalm 111. En daar staat boven: Halleluja! Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk. Door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Ze worden ondersteund voor eeuwig en altijd. Want ze zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die er naar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt eeuwig stand. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Misschien heeft u het wel eens iemand horen zeggen of bidden. Vader, ik prijs u voor wie u bent en niet voor wat u doet. En de betrokkenen wilden daarmee eigenlijk aangeven dat hij blij is met de Heere als persoon. En niet voor wat de Heere voor hem doet of geeft. Het gaat hem of haar niet om de gave, maar om de gever. Hij of zij is blij met God. En dat doet er niet toe wat God aan hem of haar geeft. Zoals een kind ook blij kan zijn, we hebben het ook vanmiddag gehoord, met zijn ouders. Ongeacht wat het van zijn ouders ontvangt. En dat is oprecht gemeend en dat geloof ik ook van harte. Maar toch is dat niet wat de Bijbel leert over God. In de Bijbel lezen we namelijk geen tegenstelling tussen wie God is en wat God doet. God lofprijzen voor wie hij is, is God lofprijzen om wat hij doet. Het een kan niet zonder het ander. Wie God is, kan niet los worden gezien van zijn daden. Juist in zijn daden, in zijn werken, toont God ons wie hij is. En vandaar ook dat boven de preek staat, God eren is zijn daden eren. Daar gaat Psalm 111 namelijk over. Deze psalm is een loflied op de grootheid van de Heer als schepper van hemel en aarde. En meer nog, als de onoverwinnelijke koning van zijn volk Israël. Het is een psalm van, in onze versie van 10 versen, maar het zijn 22 dichtregels. Die elk beginnen met één van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Een acrostigon heet dat voor de kenners. Het is een middel voor de gelovige Israëliet om deze indrukwekkende psalm uit zijn hoofd te kunnen leren. En deze psalm die laat zich opsplitsen in drie gedeelten. Vers 1, de oproep tot lofprijzing. De versen 2 tot en met 9... de redenen tot lofprijzing. En vers 10, als laatste, de voorwaarden voor lofprijzing. Nou, we hebben het al gelezen. De psalmist begint zijn oproep met halleluja. Prijst God. Prijst Yahweh. Maar eigenlijk staat er, prijzen jullie God. Tweede persoon, meervoud, gebiedende wijs. De psalmdichter zegt het tegen iedereen die het hoort. Zowel in de kleine kring als in de grote vergadering van gelovige Israëlieten. De psalmist roept hen op om met hem mee te doen. Hij herinnert de Israëlieten en ons aan de noodzaak om God hulde te bewijzen. Hem de eer te geven die hij toekomt. Ze zijn het hem verschuldigd. Nou, wat voor de Israëlieten toen gold, dat geldt denk ik ook voor ons vandaag. Ook wij hebben het nodig om geregeld opgeroepen te worden om God te eren. Want we laten ons vaak leiden door de waan van de dag, ons in beslag nemen door onze omstandigheden, waardoor we vaak vergeten dat onze God en Vader het waard is om geëerd te worden. En wat is dat dan? Lofprijzen. Lofprijzen is niet anders dan groot spreken van God. Hoog opgeven van hem, zoals kinderen onderling erover kunnen opscheppen hoe groot en sterk en geweldig hun vader wel niet is. Nou, zo mogen wij hoog opgeven van de grootheid, de heerlijkheid en de almacht van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde, die in Jezus Christus onze Vader wil zijn. En ik denk dat er niets meer samenbindt, dat er niets meer vreugde geeft dan in grote of kleine kring na te denken over de grootheid en de heerlijkheid van God. En hem daarvoor te loven en te danken. En zeg dan zelf, gedeelde vreugde is toch dubbele vreugde? En daarom roept de psalmist op tot lofprijzing van God. En hij geeft zelf daarbij het goede voorbeeld. Hij zegt, halleluja, ik zal de Heere loven met heel mijn hart in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. In dit enkele vers noemt hij drie kenmerken die de gelovigen typeren. Als eerste kenmerk noemt de psalmist het verlangen om de Heere te eren. Hij zegt, ik zal de Heere loven. Het is zijn vaste voornemen om God de eer te geven die hem toekomt. Om zijn grote liefde aan God de Vader te verklaren. Hij kan en hij wil niet anders dan God lofprijzen. Zijn hart staat in vuur en vlam. En waar zijn hart vol van is, ja, daar stroomt zijn mond van over, nietwaar? Onze mond kan ook soms vol zijn van mensen tegen wie wij opkijken. De sportsterren van vandaag, de sportidolen, u kent ze allemaal wel. Of het is iets heel anders waar ons hart naar uitgaat. Wat ons maatloos kan bezighouden. Ons werk, onze hobby, de nieuwe auto die we misschien gekocht hebben. Vult u het zelf maar in. Maar de psalmist zegt vanmiddag tegen ons, ik word in beslag genomen door mijn God. Hij is vol vuur voor de Heere. Zijn liefde voor de Heere is zo groot, dat hij het niet kan zwijgen. Zijn hart moet zich uitspreken. Het is een bewuste keuze van hem. Een wilsbesluit, ongeacht zijn gevoelens of omstandigheden. Dus geen gelegenheidslofprijzing, als we ons goed voelen. Nee, of we nu op de toppen van de bergen zitten of door diepe dalen heen gaan, de psalmist laat zien dat hij ervoor kiest om God de lof toe te zingen. In goede of slechte tijden, voor de psalmdichter is het altijd de tijd om God te eren. En waarom? Omdat hij diep van binnen weet dat God daar recht op heeft. Een tweede kenmerk dat de psalmist ons aanreikt, is dat hij de Heer daar looft met heel zijn hart. Niet halfslachtig. Niet met een verdeeld hart. Nee, met een hart dat helemaal gericht is op God. Hij is God dankbaar voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Van nature is ons hart niet ongedeeld en oprecht. Integendeel, van nature is ons hart onzuiver en onbetrouwbaar. De profeet Jeremia zei al, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Van onszelf horen wij niet bij de kring van oprechten? Bij de gelovigen die de Heer met een ongedeeld hart toegewijd zijn. En daarom moeten wij ons voortdurend blijven onderzoeken. Ons hart voortdurend blijven toetsen op de motieven waarom en hoe wij het aangezicht van de Heer zoeken. David beleed aan het einde van zijn leven, en ik citeer: en ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft, dat u behagen schept in wat billig, in wat recht is. God beproeft ons of wij hem met een oprecht hart zoeken en aanbidden. Hij toetst ons hart of we met heel ons wezen, onze totale persoon, hem toegewijd willen zijn. Want daar schept de Heer namelijk vreugde in. Een derde kenmerk is dat de psalmist de Heer looft in hun gemeenschap, staat er. Dat is in de vergadering, zegt de NBG-vertaling. Publiekelijk dus, samen met andere gelovigen. Ik haast me erbij te zeggen dat het niet per se moet. God loven mag natuurlijk ook in de binnenkamer. Het gaat immers toch niet om onszelf omhoog te steken, maar God. Maar tegelijkertijd is een christenleven geen leven wat op zichzelf staat. Nee, dat is een leven in gemeenschap met andere gelovigen. En door gezamenlijke lofprijzen van God delen we in de gemeenschap der heiligen. En dat is de gemeente. En zegt u zelf, u en ik ervaren toch ook de kracht en de moediging die mag uitgaan van getuigenissen van wat God doet in de levens van broeders en zusters. Warme getuigenissen, die stimuleren ons toch en die versterken ons geloof toch. En als er in de gemeente uit volle borst een loflied voor God wordt gezongen, dan word je toch als het ware meegezogen om mee te zingen. En om dat te doen met alles wat in je is. We gaan alle registers open, zoals al vaker wordt gezegd. En dan word je uitgetild boven de zorgen van alle dag. God groot maken zorgt ervoor dat we hem in het oog blijven houden. Voor wie hij is en wat hij kan doen in ons leven. God aanbidden is daarom kenmerkend voor het leven van elke gelovige. En daartoe mogen we elkaar aansporen. Daartoe mogen we elkaar bemoedigen. Opdat we door elkaar bemoedigd mogen worden en opgebouwd mogen worden in het geloof. Nu, dat brengt me vanzelf bij de vraag: waarom dan deze oproep om God te lofprijzen en daaraan gehoor te geven? Wat zijn de redenen die de psalmist aanvoert voor lofprijzing aan God? Nou, hij noemt ze in de versen 2 tot en met 9. Lees die maar mee. Ze laten zich samenvatten in de woorden werken of daden. Vers 2. De werken, en daar moet u de scheppingswerken voor lezen. De werken in de schepping van de Heere zijn groot. Vers 3. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Vers 4. Hij heeft voor zijn wonderen, zijn wonderdaden, een gedachtenis gemaakt. Vers 6. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk. Vers 7. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Het gaat dus om de werken van God. Die vormen de rode draad in deze psalm. Het gaat de psalmist om de grote daden van God in de schepping, vers 2 en 3. Maar nog meer in het bijzonder om de grote daden van God in de heilsgeschiedenis van Israël, vers 4 tot en met 9. Alsof de psalmist wil zeggen: alleen door een bewuste overdenking van al die daden van de Heere, daardoor kunnen we de Heere oprecht gaan lofprijzen. Want Gods werken zijn nauw verbonden met wie God is, met zijn heilig karakter. De psalmist wil eigenlijk zeggen tegen ons: wil je weten wie en hoe God is? Kijk dan naar zijn werken. Aan zijn werken kun je aflezen wie God is en hoe hij is. Dus laat ons vanmiddag maar stilstaan bij die werken van God. Vers 2. De werken van God in de schepping. De werken van de Heere zijn groot, zegt de psalmist. Dat is groot in de zin van omvang, van belangrijkheid. Gods werken in de schepping zijn groot en ontzagwekkend. De psalmist roept ons op om de grootheid van God, ja, als het ware af te lezen van de grootheid van het heelal. Hij is de schepper van aarde, zon, maan, sterren, ons sterrenstelsel, de Melkweg en vele andere sterrenstelsels, ja, van het gehele universum. En hoe groot is dat universum dan niet? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik heb eens wat opgezocht. Dat universum is natuurlijk onmetelijk groot. We kunnen dat niet bevatten. Neem bijvoorbeeld de zon. De zon heeft een doorsnee van 1,4 miljoen kilometer. Dat is een diameter die maar liefst 109 keer groter is die van de aarde. De zon is zo groot dat er 1,3 miljoen aardbolletjes ingaan. En toch is de zon nog niet eens het grootste hemellichaam in het universum. Er zijn sterren die wel 1800 tot 2200 keer groter zijn. En astronomen hebben berekend dat er alleen al in ons sterrenstelsel, de Melkweg, miljarden sterren zijn die vele malen groter zijn dan de zon. En het universum kent miljarden van deze sterrenstelsels die honderden miljoenen lichtjaren van elkaar verwijderd zijn. Enorme aantallen, astronomische cijfers, niet te bevatten van ons menselijk brein. Het gaat ons finaal boven de pet hoe onmetelijk groot het heelal is. En wat leert nou de Bijbel? De Bijbel leert dat dat onmetelijk grote universum slechts het werk van Gods vingers is. Psalm 8 zegt: als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats hebt gegeven. De Heere God heeft aarde, zon, maan, sterren, ja, heel het heelal met zijn miljarden sterrenstelsels, om zo te zeggen, met een knip van zijn vinger gemaakt. Ja, Psalm 33, vers 6 en 9 leren dat God dat alles uit het niets tevoorschijn heeft geroepen door de adem van zijn mond, door het spreken van één machtswoord. Zo groot is onze God. En zeg nu zelf, als we op een heldere avond naar die oneindige sterrenhemel kijken, wie van ons komt dan niet onder de indruk van de grootheid van God? Zo oneindig groot als het universum is, zo oneindig groot is de Heere God. En toch voelde deze grote God zich niet te groot om klein te worden. Om als mens in onze kleine wereld te komen. Om een intieme relatie aan te gaan met beperkte schepselen zoals wij zijn. Deze almachtige God van hemel en aarde, deze absolute grootheid, koos ervoor om te willen wonen in kleine mensenharten. Opdat wij ons erover zouden verheugen. Opdat wij ons zouden bewust worden van wie God is. Opdat we diep onder de indruk zouden komen van zijn werken. En het verlangen krijgen om zijn werken te onderzoeken, zegt de psalmist. Want als wij Gods werken onderzoeken, dan zullen wij steeds meer en meer onder de indruk komen van de grootheid van God. En daardoor tot oprechte lofprijzing en aanbidding. Om Gods heerlijkheid te zien, moeten we dus ook ons verstand aan het werk zetten. Wij moeten zijn werken willen onderzoeken. Ja, dat vergt inspanning. Dat klopt. Maar als we zijn werken niet gaan onderzoeken, ja, dan kijken we daar overheen. Dan leven we daar finaal aan voorbij. Wie Gods werken onderzoekt in de schepping en in de geschiedenis van Israël, die ontdekt dat zijn werken groot zijn in de ware zin van het woord. In ontwerp, in aantal, in omvang, in uitmuntendheid. En, zegt de psalmist, niemand zal Gods werken onderzoeken zonder daar vreugde in te hebben. Gods werken zijn niet alleen groot, zegt de psalmist, maar ook vol majesteit en glorie, vers 3a. Gods daden, Gods werken zijn majesteitelijk, zijn glorieus. Het zijn koninklijke eigenschappen die passen bij Gods heerschappij over de schepping. Want in die schepping is God als een koning aan het werk. Gracieus, genadig. Royaal, vorstelijk. Met koninklijke waardigheid zet God zijn woorden om in daden. En voorziet hij ons wat we nodig hebben. Ook al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Maar Gods voorzienigheid werkt als Gods onzichtbare hand in de handschoen van onze omstandigheden. Ik zeg dat nog een keer. Gods voorzienigheid werkt als Gods onzichtbare hand in de handschoen van onze omstandigheden. Gods onzichtbare hand is voortdurend in ons leven aan het werk. Hij dirigeert, hij leidt, hij controleert ons leven van alle dag. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, God heeft de wereld wel gemaakt, maar heeft deze vervolgens aan zijn lot overgelaten. God zou op een afstand toekijken hoe onze schepping, hoe zijn schepping zich verder ontwikkelt. Maar de Bijbel leert iets anders. De Bijbel leert dat God niet op een afstand staat. Hij is wel zeker geen afstandelijk God, maar een God die in zijn Zoon Jezus Christus heel dichtbij gekomen is. Hij is mens geworden. Heeft 3 jaar lang op onze aarde rondgewandeld. En heeft daarin woord en in werk laten zien wie God de Vader is. God is wel degelijk betrokken op zijn schepping. En hij doet er alles aan om zijn werk in deze schepping te voltooien. God werkt zo in deze wereld en in ons leven. En dat niet voor onze bestwil alleen, maar bovenal om zijn eeuwige gerechtigheid, zegt de psalmist. Vers 3b. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Gods werk is namelijk naar zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, God is zichzelf tot norm, tot standaard. Hij werkt uitsluitend op basis van wie hij is. Soeverein. Geheel naar eigen inzichten. Hij laat zich door niemand adviseren. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. God staat boven zijn schepping. Hij is de koning der koningen. De Heere der Heren. Die in alles werkt naar de volmaakte raad van zijn wil. Gods werken zijn daarom rechtvaardig. Dat betekent altijd in overeenstemming met zijn wezen. God maakt, om zo te zeggen, geen fouten. Hij is onfeilbaar. Doet nooit wat tegen zijn woord ingaat. Maar doet alleen datgene wat goed en wat recht is. En alles wat hij doet past in zijn volmaakte heilsplan voor Israël, de wereld en voor ons leven. Wat ons ook aan omstandigheden overkomt. En dat kunnen hele pijnlijke omstandigheden zijn. Maar het is geen noodlot. Het is geen stom toeval. Het is niet puur geluk. Nee, we mogen erop vertrouwen dat alles wat er in ons leven ook gebeurt, past in dat plan van God. God voorziet in zijn voorzienigheid. Hij werkt planmatig in u en in mijn leven. En het alles met een doel. Want God laat alles samenwerken ten goede voor hen die hem liefhebben. Hij heeft alles onder controle. Hoe de wereld ook anders wil, hoe het kwaad ook anders wil, God is uit op het goede in ons leven. Hij is betrokken bij ons leven, bij zijn schepping. Hij werkt in zijn voorzienigheid zijn plan voor ons leven uit. En hij zal dat werk voltooien. Hij, Christus, die in u een goed werk is begonnen, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus, zegt Paulus tegen de Filippenzen. Gods werken zijn groot in omvang en belangrijkheid. Ze zijn majesteitelijk en glorieus. Maar ze zijn ook groot vanwege hun bovennatuurlijk karakter. Vers 4. Daar staat, hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. In dit vers spreekt de psalmist van wonderen of wonderdaden. Gods daden zijn wonderlijk, niet waar? En ze zijn wonderlijk opdat mensen zich daarover zouden gaan verwonderen. Opdat ze zich zouden gaan afvragen, wie is toch deze die zulke wonderen kan doen? Wie is deze wonderdoener? In het Oude Testament zien we dat vooral bij het handelen van God als het gaat om de verlossing van Israël. Denk aan de 10 plagen die voorafgingen aan de uittocht uit Egypte. Denk aan die wonderbaarlijke doortocht door de Rode Zee waarbij de farao en zijn legers omkwamen. Mozes en het volk waren diep onder de indruk van Gods almacht, van Gods wonderen. En ze zong toen een lofpsalm op God. Op de enige God die zulke wonderen kan doen. Wie is als u onder de goden, heren? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? U die wonderen doet. Gods wonderen moesten niet alleen de heidense volken schrik aanjagen, maar vooral Israël laten zien hoe groot, ontzagwekkend en heilig de Heere is. Gods wonderen in het Oude Testament hebben daarom alles te maken met het verbond met Israël. In Exodus 34 vers 10 zegt God tegen Mozes: zie, ik sluit een verbond. Ten overstaan van heel uw volk zal ik wonderen doen. Zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand zijn gebracht. Ja, heel het volk in het midden waarvan u verkeert zal de daden van de Heere zien. Want het is ontzagwekkend wat ik met u ga doen. Door zijn wonderen, door zijn wonderdaden heeft God gedachtenis gemaakt. Uit barmhartigheid en genade heeft God zich door zijn daden naam gemaakt. Doet hij van zich spreken. Genade en barmhartigheid zijn kenmerken, zijn goddelijke eigenschappen van Gods wezen. Omdat God barmhartig en genadig is, zijn ook zijn werken barmhartig en genadig. En daaraan wil hij herkend en herinnerd worden. Daarom maakte God zich bekend aan Mozes door het uitroepen van zijn naam. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Ook in ons leven mogen we de naam van God, mogen de genade en de barmhartigheid van God aan het werk zien. Bijvoorbeeld in de verhoring van gebed. Als ongelovige mensen voor wie wij misschien al heel lang hebben gebeden, dan toch ineens tot geloof komen. Of als we worden verlost van een boezemzonde. Of als we worden gered uit moeilijke omstandigheden. Hoe onze situatie ook is, wat er ook aan de hand is, we mogen weten, God grijpt in ons leven. God is aan het werk in ons leven. Hij komt tussen beiden. Ook al zien we dat niet. Ook al ervaren we dat misschien op dat moment niet. Maar hij gebruikt werkelijk alle omstandigheden om het goede voor ons uit te werken. En dat illustreert de psalmist met de taal van het verbond in vers 5 en 6. En we lezen daar: hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. Bij de verbondsluiting had de Heere God het volk beloofd om hun tot God te zijn, door het te zegenen en door het te beschermen. Israël mocht zich verzekerd weten van Gods trouw, ook al was het zelf vaak ontrouw. Maar Gods relatie met zijn volk was niet afhankelijk van de wispelturigheid van Israël, maar uitsluitend en alleen van de Heer zelf. Hij was en hij is nog steeds de constante factor. En dat allemaal omwille van zijn niet aflatende liefde en zorg voor zijn verbondsvolk. Tijdens de woestijnreis zorgde God voor zijn volk, wat de noden ook waren. Hij gaf voedsel, manna, kwakkels. En hij gaf bescherming. God zorgde zo goed voor het volk dat in al die 40 jaar het volk geen gebrek leed. Het aan niets ontbrak. Zelfs lezen we dat hun voeten niet gezwollen waren en hun kleren niet versleten. God gaf ook bescherming. Hij streed voor het volk bij de verovering van het beloofde land. God gaf het land door de heidense volken uit Kanaan weg te drijven. Het volk hoefde daar zelfs geen vinger voor uit te steken. Als het maar geloofde en deed wat God zei. En daarom vielen de hoge en sterke muren van de vestingstad Jericho. En leed het volk de bittere nederlaag bij het onbeduidende plaatsje Ai. Jericho of Ai. Een wereld van verschil. Een verschil tussen God die aan het werk is en de mens die aan het werk is. Jericho of Ai. Hoe is dat bij ons? Is in ons leven God aan het werk? Mogen we daarop vertrouwen? Zijn we daar zeker van? Of zijn we nog stiekem zelf aan het werk? Weet u, God wil graag onze geestelijke noden en ook materiële behoeften vervullen, mits we uit geloof in hem willen leven. Paulus zegt, maar mijn God. Daar spreekt iets van trots uit, hè? Van vertrouwen. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Door het geloof in Christus Jezus. In de versen 7 en 8 zegt de psalmist dat in Gods woord en werk zijn rechtvaardigheid, zijn betrouwbaarheid en oprechtheid zichtbaar worden. Beide versen vormen eigenlijk één zin. En ze zijn met elkaar gekoppeld door drie deelwoorden. En die drie deelwoorden die duiden een voortduring aan, een continuïteit. Je zou kunnen lezen, de werken van Gods handen zijn waarheid en recht, zijnde betrouwbaar zijn bevelen, staande vast voor altijd en eeuwig, wordende gedaan in waarheid en oprechtheid. En de psalmist verwijst hier dus weer naar de verbondsluiting. De werken van Gods handen, dat zijn zijn 10 geboden, de 10 woorden. Het enige deel van de Bijbel dat God zelf heeft gegraveerd in 2 stenen tafels. En die 10 woorden van God zijn waarheid. Ze zijn betrouwbaar, ze staan voor altijd vast. Waarom? Omdat ze Gods karakter laten zien. Zijn werken en zijn bevelen zijn in overeenstemming met Gods karakter. God is een man van zijn woord. Wat hij zegt en doet is voor eeuwig. Zijn woorden zijn eindeloos, onveranderlijk en staan nooit ter discussie. Wat hij in het verleden heeft gezegd en gedaan, maakt hij morgen niet ongedaan. Weet u, regeringen kunnen wetten veranderen of afschaffen. Politici kunnen ons van alles beloven, maar hun beloften hebben vaak maar een beperkte houdbaarheid. Vaak nog van geen dag. Maar God is zo niet. God is onveranderlijk. Hij is gisteren en vandaag dezelfde tot in alle eeuwigheid. God werkt onveranderlijk. Hoeft nergens op terug te komen of zijn plannen bij te stellen. Hij heeft nooit spijt van zijn werk. Alles wat hij doet is goed. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Zijn beloften gaan altijd in vervulling. Omdat hij oprecht en betrouwbaar is. Omdat zijn woord waarheid is. Gods woord is de volmaakte maatstaf, ook vandaag, waaraan alles kan worden afgemeten. Wat waarheid is, zal altijd waarheid zijn. Wat recht is, altijd recht. En wat krom is, altijd krom. De vers 9a focust de psalmist op Gods werken bij de uittocht uit Egypte. Daar staat, hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Omwille van het verbond dat God wilde sluiten, bevrijdt hij Israël op wonderbaarlijke wijze uit de slavernij in Egypte. En vanwege dit eeuwig verbond zien we dat Gods heilsdaden terug in heel de geschiedenis van Israël. Zoals bij het einde van de Babylonische ballingschap. Toen God het hart van een heidense koning, een Persische koning, Kores, bewerkte om zijn Joodse ballingen terug te laten keren naar hun land. Gods verlossingswerken getuigen van zijn trouw. Zoals hij in het verleden verlossing bewerkte, zo zal hij dat ook in de toekomst blijven doen. En daarom mogen deze zegeningen van dit verbond ook breder zien, breder trekken. De volle zegen van Gods eeuwig verbond geldt ook voor mensen die geloven in Gods grootste werk. De verlossing van zondige mensen door het plaatsvervangend sterven van zijn Zoon Jezus Christus. Zoals God Israël verloste uit de macht van de slavernij in Egypte en overbracht naar het koninkrijk, naar het beloofde land, Zo bevrijdt hij nu nog steeds mensen uit de slavernij van de zonde. Hij brengt hen over naar het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Jezus Christus kocht zondaren vrij door de losprijs te betalen met zijn dood aan het kruis van Golgotha. En daarom is van alle werken, van alle daden die God heeft gedaan, dit werk, de verlossing van mensen, zijn allergrootste werk. De schepping van de mens was de kroon op Gods werk. Maar de herschepping van de mens gaat daar ver bovenuit. Je zou kunnen zeggen, God werkte op zijn best toen hij zijn zoon liet sterven aan het kruis. En aan mensen die dit kruiswerk in geloof aanvaarden, doet God het grootste werk dat hij kan verrichten. Hij bewerkt in hen een nieuw hart en een nieuw leven. En omdat God geen half werk doet, zal hij dit vernieuwende werk ook voltooien, tot een goed einde brengen. Want God werkt naar waarheid en recht, nooit tegengesteld aan zijn woord en zijn wezen. We kunnen hem dus vertrouwen in alles. Wat er ook gebeurt, het loopt hem nooit uit de hand. Al wat hij doet en zegt, is voor eeuwig. Zijn wij ons bewust wat God in ons leven heeft gedaan en nog zal doen? Zouden we hem daartoe niet voor altijd aanbidden en prijzen? Ja, zegt de psalmist in vers 9b. Want zijn naam is heilig en ontzagwekkend. Gods naam is heilig en ontzagwekkend. God is een heilig God. En dat zou ons ertoe moeten brengen om hem oprecht te vrezen. Weet u, in onze cultuur doet een naam er niet zoveel toe. What's in a name, zeggen we dan. Maar in de Oosterse cultuur is de naam de weerspiegeling van wie je zelf bent. Het laat iets zien van wie je bent. Je naam, dat is je identiteit. Zoals mensen ook vandaag de dag naam kunnen maken als ze iemand van aanzien zijn geworden. Bekend en beroemd. BN'ers, zoals vandaag de dag wordt gezegd. Hun naam, dat is als het ware een begrip geworden. Nou, God heeft zich naam gemaakt. Hij is de grote bekende, omdat hij ooit besloot om zichzelf aan mensen bekend te maken. Wij zouden God nooit hebben leren kennen als hij zich niet had laten kennen. Vragen naar Gods naam is dus niet willen weten hoe hij heet. Vragen naar Gods naam is willen weten hoe hij is. Gods naam zegt alles over zijn persoon, wie hij is en wat je van hem kunt verwachten. God heeft zich geopenbaard met zijn naam Yahweh. Ik ben die ik ben. En deze naam, die spreekt enerzijds van onaantastbaarheid, van soevereiniteit, van heiligheid. Het is als waar of het mee bedoeld wordt te zeggen, hou afstand, kom niet aan mij, want ik ben niet te bevatten, ik ben niet te omvatten. En daarom spreken orthodoxe Joden nog steeds uit eerbied voor God van Hashem, de naam. Maar anderzijds spreekt Gods naam ook van nabijheid, van vertrouwen. Ik blijf dezelfde. Je kunt op mij bouwen. Wat ik beloof, dat doe ik. Je leert mij kennen als je met me optrekt. Israël heeft God zo leren kennen als de heilige God, die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Een God uit één stuk op wie je kunt bouwen. En hij heeft zich zo geopenbaard aan Mozes en aan Israël. Maar hij heeft zich ten diepste aan ons ook geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus. In Johannes 17 vers 6 zegt, bid Jezus tegen zijn vader, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Dat betekent dus niet, ik heb hen verteld van hoe u heet. Nee, ik heb hen laten zien wie u bent, hoe u bent. In Christus heeft God zich geopenbaard en bekendgemaakt als God de Vader, die zich ontfermt over zijn kinderen. Dankzij Jezus Christus zien wij in het vaderhart van God. Dankzij zijn plaatsvervangende dood en opstanding zien wij wie God is. Wat hij voor ons heeft overgehad. Hij is geen onbekende grootheid, maar hij is de grote bekende in al zijn volmaakte heiligheid, liefde en genade. Gemeente, Psalm 111 begint met een lofprijzing en die eindigt met een lofprijzing. We hebben gezien in vers 1 de oproep tot lofprijzing, in vers 2 tot en met 9 de redenen voor lofprijzing en als laatste in vers 10 de voorwaarden voor lofprijzing. En daar staat: de vrees des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Lofprijzing van God heeft alles te maken met het kennen van de vrezen des Heren. Als het begin van wijsheid. En vrezen des Heren, dat betekent verwondering hebben. Bewondering hebben en diep ontzag hebben voor een driemaal heilig God. Zoals Mozes die bij Gods verschijning op de Sinaï alleen maar kon stamelen: ik ben zeer bevreesd en ik sta te beven. God vrezen is hem erkennen als de enige Heer over je leven. God vrezen, dat is hem in alles serieus nemen. Door hem tot nummer 1 in je leven te maken. Niets is belangrijker dan de Heere God in ons leven. En als iets of iemand anders die plaats inneemt, dan is er geen sprake van de vrezen des Heren. Dan is ons hart niet gericht op God. Ontzag voor de Heren uit zich in toewijding aan de Heren en het nalaten van zonde. Hoe sprak God ook alweer over Job? Wat zei hij ook alweer over Job? Hij zei: er is niemand op de aarde zoals hij. Een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. God eren met je hele hart begint, dat is de voorwaarde, met het vrezen van God met je hele hart. Dat is het begin van wijsheid. Het eerste wat nodig is. Het is de toegang tot een gelukkig leven. Van alles wat we kunnen doen in ons leven, is dit het wijste wat we kunnen doen. Leven in de vrezen des Heren. Leven in ontzag voor God. Rekening houden met hem. Dat is wat de Bijbel noemt de ware godsvrucht. Het is de sleutel voor echte, oprechte gemeenschap met God. Zonder een gezond ontzag voor de Heren is er geen wijsheid, geen zegen in ons leven, geen waarachtige lofprijzing van God. Wanneer loven we dus God met ons heel ons hart? Als we dit vers, niet alleen met ons verstand, maar met heel ons hart beamen. Je zou kunnen zeggen dat vers 10 toont ons de gezonde conditie van een hart dat gericht is op God. De vrees des Heren geeft wijsheid, inzicht, geeft gehoorzaamheid en daardoor komt tot lofprijzing. Psalm 111 begint waar het eindigt en eindigt waar het begint. Gods lof houdt voor eeuwig stand. Van wie komt deze lof? Van de gelovigen. Wij dus. Wij moeten God dus prijzen. Waar? In de kring van oprechten en in hun gemeenschap. In de gemeente dus. Daar immers wordt toch de vrezen des Heren geleerd, gekend en gepraktiseerd. Wat onze situatie ook is. Zijn goede of slechte tijden. Er is altijd reden om de Heren te lofprijzen. Weet u, in de hemel staan voor Gods aangezicht engelen, serafs. En dat betekent, serafs betekent de brandenden. Het zijn engelen, je zou kunnen zeggen, die als een kaars branden voor de Heren in lofprijzing. Doordat zij voortdurend uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heren, God de Almachtige. Staan wij zo in vuur en vlam voor de Heren? Prijzen wij hem in woord, maar ook in de daad, voor wie hij is, wat hij voor ons heeft gedaan en nog zal doen? God lofprijzen is leven voor de Heren in ontzag op alle terreinen van ons leven. Alles wat we doen mag het verlangen weer spiegelen om aangenaam voor God te zijn. En we willen hem daar toch niet in teleurstellen. Is ons ontzag voor God groot genoeg om niet tegen Gods wil in te gaan? Is onze vrees sterk genoeg en de vrees voor hem sterk genoeg om weg te blijven van het kwade? Is het krachtig genoeg om te doen wat God van ons vraagt? Vrezen wij de Heere zo dat we bereid zijn om ons dagelijks leven te veranderen als dat nodig mag zijn? In Exodus 14 vers 31 staat: toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes zijn dienaar. De psalmist roept ons vanmiddag op tot verootmoediging, tot onderwerping, tot gehoorzaamheid. Tot een wijs besluit om de vrezen des Heeren te leren. Zodat we God kunnen eren als de koning der koningen en de Heer der Heren, die onze lofprijs ten volle waard is. Laten we die God dan elke dag van ons leven eren met een leven dat hem alle eer aanbrengt. Amen. Ja, Vader, zo willen wij u danken. En wij danken u al dat we u Vader mogen noemen. Heer, daar zit al zo'n diepe rijkdom in, dat u als God, schepper van hemel en aarde, als die onmetelijk grote God, zich ons hebt bekendgemaakt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, als onze Vader. Die we mogen aanvaarden. Die we mogen liefhebben, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Heer, bedanken u dat we vanmiddag mochten horen, Heer, vanuit uw woord. Dat u als een Vader voor ons zorgt. Dat u ons leidt in ons leven, van elke dag. Dat u erbij bent, Heer, als we het moeilijk hebben. Dat u erbij bent, Heer, als we blijdschap ervaren, vreugde. Heer, dat u altijd blijft werken in ons leven, ook al varen we en zien we dat niet. Dat u inderdaad daarin getrouw bent, Vader. Dat u nooit aflaat. Dat u inderdaad het werk wat u in ons bent begonnen, Heer, zult voltooien tot de dag van Jezus Christus. Heer, wat een rust mag daarvan uitgaan. Wat een vertrouwen mogen we daarin hebben op u. Omdat het niet van ons afhangt, maar dat het enkel alleen van u afhangt. En Heer, als het van u afhangt, ja Heer, dan mogen we zekerheid hebben dat het gebeurt. Omdat u de Almachtige bent, die volkomen werkt naar de raad van zijn wil. Heer, wij danken u en we willen u eren. Bovenal, Heer, in de gave die u ons hebt gegeven van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die zijn leven wilde geven voor ons aan het kruis van Golgotha. Wil u danken, Heer, voor de trooster die u ons hebt gezonden na zijn opstanding en hemelvaart. Die inwendige leidsman en gids die ons leven leidt. Die ons uw woord verklaart. En die ons aanmoedigt als we het moeilijk hebben. Die ons bevestigt in datgene wat we lezen en horen. Die ons zo doet opgroeien in ons geloof. Die ons dichter brengt bij u. Heer, we kunnen u daar nooit genoeg voor danken. Maar neem onze lofprijzing aan, Heer, in stilte uitgesproken of hardop. Heer, en bovenal, geef ons verlangen om, zoals onze broeder bad, om dat ook dagelijks in ons leven zichtbaar te maken. Dat we u eren en lofprijzen door een leven dat u is toegewijd. Heer, kom zo tot uw doel met in ieder van ons. We bidden het u in Jezus' naam.